Thank you. Gemeente, er is één afkondiging vooraf. Dat betreft de diensten van volgende week zondag, zo de Heere wil en wij leven. Dan vangen de diensten aan om 10:00 en om 6:00. En in de morgendienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. Tot zover deze afkondiging vooraf. Laten wij samen nu deze dienst beginnen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen van Psalm 61 en daarvan vers 1. Wil o God mijn bede horen, neig uw oren. Vers 2, leid mij Heere, ik zou in het stijgen nederzijgen. En het derde, ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Psalm 61, vers 1, 2 en 3. Thank you. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen we het laatste, het zevende vers van Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, het zevende vers, in aansluiting en in antwoord op de belijdenis van het geloof. Maar vooraf, gemeente, doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk der eeuwen. En in ieder zeggen in het hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij met en voor elkander Gods aangezicht in het gebed. Grote en heilige, heerlijke God in de hemel, wilt u dat wat wij zojuist hebben gezongen, wilt u dat deze avond door de bediening van uw Heilige Geest ook werkelijkheid en waarheid maken? Dat wij ons verblijden zullen, Heere, in u. Zoals deze dichter ertoe heeft opgeroepen, verblijd u steeds in God. Want Heere, anders, buiten u, kan er geen blijdschap wezen. Buiten u, buiten uw genade, zonder uw Christus, bevinden wij ons immers midden in de dood. Zijn wij onderworpen aan de macht van de zonde en van de duisternis? Zijn wij ellendig, Heere? Zijn wij godloos? En we bidden van u. Wilt u door de bediening van het woord ons brengen bij die blijdschap die daar enkel is en enkel zijn kan in u? Blijdschap, Heere, omdat wij door uw Zoon ons verlost weten van de zonden en van de dood. Maar ook blijdschap, als er misschien in ons leven zoveel dingen zijn die ons het laatste restje vreugde zouden benemen. En u weet wat wij wat dat aangaat in ons omdragen, wat wij met ons meedragen en wat we al biddende ook deze ogenblikken voor u aandragen tot de troon der genade. Zorgen. Het kan zijn dat voor deze of gene nood zich op nood stapelt. En we wel verzuchten, Heere, ook tot u. Waar is het einde van de tegenheid? We bidden van u. Wilt u ook dan, ja juist daarin, ons brengen tot die blijdschap in u. Want Heere, dan is er nochtans vreugde. Hoewel wij misschien wenen moeten. Maar dan is daar vreugde in u, waar we het bemerken dat u die God bent, die draagt, die leidt, die vertroost, die onderwijst, die bekeert en die vernieuwt. Ja, dat u die God bent, Heere, die dwars door dat alles heen aanwerkt op die volkomen verlossing. We bidden van u, wilt u ons deze avond een hart geven om zo op uw woord te merken dat we daar naar haken, dat we daar naar hunkeren en dat we daartoe uw stem zoeken te horen in uw woord en in de bediening van de verzoening. Heere, dan zullen we toch misschien niet letterlijk, maar dan toch wel geestelijk op het puntje van onze stoel zitten. Dan zullen we aan uw voeten zitten als een Maria, om te horen de woorden van het eeuwige leven, acht te geven op dat wat u spreken wilt. Heere, we danken u dat u na vanmorgen, waar het woord mocht uitgaan, opnieuw in het kleed van uw woord onder ons wilt wonen en wilt wandelen. En we bidden van u, geef dat het een dienst is, die we niet licht zullen vergeten, daarom dat u er tot ons sprak, Heere. Of we nu klein zijn of groot, van de kinderen in de kerk, tot en met de oudste die misschien thuis in de stilte van de huiskamer meeluistert. Maar dat we ons opgezocht weten, door uzelf. Dat we ons aangeraakt weten, door uw kracht. Dat we ons aangesproken weten, door uw geest. Zodat wij ons verwonderen moeten. En wij deze plaats verlaten, zoals de kamerling zijn reis vervolgde, te weten met blijdschap, met het woord in het hart, als een schat die nooit vergaat. Heere, wees ons dan goed en nabij, help ons in het ontvangen en in het ontvouwen van uw getuigenis, en sta zelf in voor de ere van uw naam. Hoor daartoe ons gebed, in de vergeving van de zonden, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, wij openen deze avond de schriften in het eerste boek Samuel, opnieuw in het eerste boek Samuel. En ditmaal lezen wij met elkaar het 21ste hoofdstuk. De schriftlezing is uit 1 Samuel 21. Samuel 21 vanaf het eerste vers. Opnieuw een bladzijde uit het levensboek van David. 1 Samuel 21 en daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Toen kwam David te Nob tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet. En hij zeide tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen en zeide tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide: er is geen gemeen brood, dat betekent gewoon brood, onder mijn hand, maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zeide tot hem: ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging, en de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enigerwijze gemeen brood, te meer, dewijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, dewijl er geen brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren, dat men er warm brood leidde ten dagen als dat weggenomen werd. Er was nu een man van de knechten van Saul, te dienzelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heren, en zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herderen die Saul had. En David zeide tot Achimelech: is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapens in mijn hand genomen, dewijl de zaak van de koning haastig was. Toen zeide de priester: het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed achter de efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neemt het, want hier is geen ander dan dit. David nu zeide: er is zijns gelijke niet, geef het mij. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul, en hij kwam tot Achis, de koning van Gat. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem: is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? En David leidde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen, en hij maakte zichzelf gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren van de poort, en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Toen zeide Achis tot zijn knechten: ziet, gij ziet dat de man razende is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razenden gebrek, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Tot zover de lezing van het woord Gods. Wij leggen deze avond de vinger, gemeente, bij het 9e vers uit 1 Samuel 21. We denken na over het wapen dat David uit het heiligdom verschaft wordt. Het zwaard van Goliath. Het 9e vers: toen zei de priester: het zwaard van Goliath de Filistijn, de welke gij sloegt in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed achter de efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen andere dan dit. David nu zei: er is zijns gelijke niet, geef het mij. Tot zover de woorden van de tekst, ook voor de bediening van het woord. Voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen, gemeente, krijgt u de gelegenheid om in de dienst van de offeranden uw gaven af te zonderen. De eerste collecte is bestemd voor hulp aan de slachtoffers van de overstroming in Azië. De tweede voor de kerkvoogdij, de derde eveneens voor de kerkvoogdij. De collecten, zeker ook de eerste, wordt in uw mildheid aanbevolen, en dat lijkt me ten diepste overbodig. De Heere verbinde er zijn zegen aan, ook ten nutte van onze naasten. We zingen ter inleiding op de bediening van het woord een psalm die in deze tijd van Davids leven is ontstaan. De Heilige Geest hem voorspeelde op de snaren van zijn hart, zodat hij hem mogelijk speelde op de snaren van zijn harp. Psalm 52, en we zingen daarvan vers 1, 3, 6 en 7. Psalm 52, vers 1, 3, 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, deze dag hebben wij onze gaven apart gelegd voor de hulp aan de slachtoffers van de overstroming in Azië. En als je dat zo opleest en als u dat zo hoort, dan komen denk ik als vanzelf al die helaas ons al te vertrouwde beelden ons voor de geest van mensen die niks meer over hebben, die van huis en haard verdreven zijn, geen dak boven het hoofd en die zich maar moeten zien te redden van wat ze toevallig tegenkomen. Vluchtelingen, in dit geval mensen verdreven door het geweld van het water. Maar jongens en meisjes, jullie hebben vast ook wel eens de foto's in de krant gezien van vluchtelingen op de loop voor die geweldige bosbranden, of ook vluchtelingen in gebieden waar oorlog is. Mensen met nul en niks meer. En nu kunnen we dat best. Zo'n soort foto kunnen we best vanavond leggen naast 1 Samuel 21. Want eigenlijk is David dat geworden. Zo'n vluchteling. Zo'n opgejaagde. Zo'n voortgedrevene. Iemand die eigenlijk niks meer over heeft gehouden. En nou begrijp je wel dat David niet op de loop is voor het geweld van een bosbrand, dat hij niet een vluchteling is geworden vanwege een natuurramp of vanwege een overstroming, maar dat het vanwege 1 man is. Dat David zich opgejaagd weet als wild. Saul, die het al vuriger en met al meer verbetenheid en met al meer verbitterdheid, gemeente, voorzien heeft op zijn leven. En daarmee is er heel veel veranderd als we vanavond deze bladzijde in de Bijbel omslaan. Dat hebt u gemerkt, denk ik. Hiervoor staat te lezen, hoorden we ook samen iets over David, die was geroepen door God, gezalfd door God, geleid door de geest van God, had hij die heerlijke overwinning op Goliath behaald. David, hij genoot de bijzondere vriendschap met Jonathan, die geestelijke vriendschap, en belaagd door Saul, muntte zijn weg uit in voorzichtigheid. Hij wandelde zeer voorzichtiglijk op al zijn wegen. Met andere woorden, het was voor David een tijd geweest van hoogten, van geestelijke hoogten. Maar nu komt zijn leven zogezegd in de smeltkroes. De stormen gaan op. En de boze, hij legt al zijn pijlen aan om Gods gezalfde dodelijk te raken. En de eerdere vreugde, de eerdere vrede, de eerdere voorzichtige wandel maken plaats voor droefheid en onrust en schrik. En met dat we deze bladzijde in het levensboek van David omslaan, merken we hoe anders alles is. Eigenlijk, vanaf het moment dat hij en Jonathan in het open veld op zo'n ontroerende wijze afscheid van elkaar hebben genomen, staat te lezen in het slot van hoofdstuk 20. Moet je indenken, jongelui. 2 van die jonge mannen houden elkaar huilend vast. David wordt het gewoonweg te veel, staat er. En hartverscheurend is het afscheid wat ze, naar ze vrezen voor goed, van elkaar moeten nemen. Totdat Jonathan zegt: ga in vrede, David. En wat wij samen hebben gezworen, in de naam des Heren, dat zij dat blijven tot in eeuwigheid. En daar ging die. In vrede. Zal het zo vredig in zijn hart geweest zijn, denkt u? Ten diepste, jongens en meisjes, was David vanaf dat ogenblik een vogelvrij verklaard. Dat betekent, iedereen mocht jacht, vrij jacht op hem maken. Tenminste, wat Saul betreft. Jawel, er is veel veranderd. En dat niet alleen, gemeente, in de uiterlijke leefomstandigheden van David. Er is ook veel veranderd in het innerlijk van de man naar Gods hart. En op deze bladzijde komen wij een andere David tegen dan die we op de vorige hebben ontmoet. Eerder had David gezegd tegen Goliath: ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen. Krachteloos in zichzelf, maar machtig in de sterkte van zijn God. En David ging met God zeer voorzichtig. Maar nu, u hebt wel gemerkt in het lezen van 21, van hoofdstuk 21, hoe David zich van halve waarheden bedient tegenover die priester Achimelech. Dat hij de man op het verkeerde been zet, wel bewust. Dat hij hem ten diepste bedriegt. Hij wilde de priester laten geloven dat hij op een bijzondere en een bijzondere geheime missie voor Saul is. En dat hij bovendien vanwege de haast van de zaak zijn wapens is vergeten. Ik denk dat Calvijn terecht zegt: David is hier door zwakheid gevallen en door het gevaar overrompeld. En zo vast als David eerder stond, zo wankel staat hij nu. En hebt u recht, hebt u reden om David te veroordelen, gemeente? Of struikelden we zelf ook toen we in de beproefdheid raakten? Gleden we ook uit toen de stormen in ons eigen leven opstaken? En we misschien na een tijd van bijzondere hoogten, ook geestelijk gesproken, in geweldige diepten zijn geraakt? Om met een heel eenvoudig voorbeeld te beginnen. Misschien heb jij de naam van de Heere wel verloochend toen we in verlegenheid raakten of ons in verlegenheid gebracht wist. We draaiden er wat omheen. U hebt misschien wel een halve waarheid verteld of een hele leugen ter hand genomen om ons gezicht te redden, onze naam, ons belang. Maar laten we nog wat dieper tasten. Davids leven is per slot van rekening in gevaar van de dood hier, gemeente. En misschien weet u uit eigen ervaring wel hoe gemakkelijk een mens dan uitglijdt. Asaf, de dichter van Psalm 73, die zingt het, die zingt ervan in zijn aangrijpende psalm: hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrees. Maar, ach, hoewel mijn ziel dit weet, dat God ziet op die hem vrezen, in gunst. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier bijna uitgeweken. En mijn treden van het heilspoor afgegleden. Het moet maar eens aan je leven komen. Aan je bestaan. Het moet maar eens op de schop gaan, gemeente. In een tijd van zorg, een slag in je gezin, je gezondheid hapert, je draagt een ernstige ziekte onder de leden, of je gaat door een tijd heen dat de ene zorg zich op de andere stapelt, de rust is je opgezegd, je bent een voortvluchtige geworden, op de loop voor nog meer tegenslag. En dan weet u misschien zelf ook wel dat in die omstandigheden een klacht tot God zomaar een aanklacht wordt. De boosheid in je hart kan opwellen. En er allerhande gedachten en ingevingen je hart kunnen overspoelen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen, hoe donker ook zijn weg mogen wezen. Je weet dat wel. Je weet dat wel. Maar voor je het weet, glij je uit over de verzoeking die de boze heel listig vlak voor je voet heeft neergelegd. Ik bedoel dat niet oneerbiedig, jongelui, maar dat zou je een geestelijke bananenschil kunnen noemen. Om je ten val te brengen. Juist als het je zo moeilijk afgaat. Door zwakheid gevallen, zei ik al fijn. Door het gevaar overrompeld. En David, die eerder zo vast stond en zo vast ging, hij zwikt en hij zwalkt en hij dreigt te vallen. Zijn voet in zijn leed glijdt bijna uit. Of misschien wel helemaal. En de gevolgen blijven niet uit. Dat kunt u in het volgende hoofdstuk lezen. Het gedraai tegenover Achimelech. Het verzwijgen van dingen. Het loopt voor de priester en de zijnen straks op een ramp uit. Want terwijl die de priester doet voorkomen dat hij voor Saul op pad is, betrekt hij de man in zijn onwetendheid in een dodelijke intrige. Want als Saul er later lucht van krijgt dat Achimelech David geholpen heeft en dat uitlegt als een daad van verzet tegen hemzelf, dan laat Saul de priester doden, zijn 84 collega's, alle inwoners van Nob tot en met de baby's, ja zelfs de dieren ontkomen niet. Eentje ontkomt er. Een zoon van Achimelech, Abjatar, die naar David gaat. Afschuwelijk. En David die zich over die jongen ontfermt, die beleidt het ook tegenover hem. Al blijft die daad natuurlijk een daad van Saul, zeker. Maar toch, David beleidt het. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. En hoe zal het gemeente geknaagd hebben aan zijn hart? Aan zijn geweten. Waar hij eerder zo voorzichtig had gewandeld. Dat vaste godsvertrouwen. Gaande onder de hand en de bescherming van de Allerhoogste. Daar wankelt David, daar glijdt hij in zijn tegen heen. Bijna uit. Met alle gevolgen, zoals gezegd, van dien. Al is het me wel opgevallen. Wat erachter zit weet ik niet precies, maar er zijn uitleggers van de Bijbel die hebben hier een geweldig groot vergrootglas overheen gezet. Om duidelijk te laten zien hoe ernstig David toch wel niet dwaalt. En het is waar. De Heilige Geest wint er ook geen doekjes om. Staat duidelijk in de Bijbel. En we zien daarin dat David een zondaar is in zichzelf. Ook nergens te goed voor, te groot voor. En we hoeven niet zoals anderen doen hem te verontschuldigen en te zeggen, ja, dat is een noodleugen en dat kan wel eens een keertje nodig zijn. Het is een leugen. En God staat op waarheid. De kanttekenaren zeggen, David valt door menselijke zwakte. En ook Calvijn wijst zijn leugenachtigheid aan en af. Al troost hij er tegelijk zijn hart mee. Door te bedenken, David wordt ons niet mooier voorgesteld dan die is. Zijn zwakten verbergt de Heilige Geest niet. En Calvijn zegt, als de Heere zich nu inlaat met mensen die van dezelfde beweging als wij zijn, en als hij het nu volhoudt met zulke kinderen, dan mag ik mijn hart ermee troosten. Dat hij zo groot is in barmhartigheid. En zoals we zo zullen zien, dat de Heere nu zo mensenkind, gemeente, zo'n kind van hem, dat wankelt en dat valt en dat faalt, dat hij die nog met zo'n rijke zegen achterna loopt. Want als het over onze tekst gaat, behalve de leugen van David, of zijn halve waarheid, wordt ook zijn vraag naar een wapen door velen veroordeeld. Sommigen denken, Als David hier vraagt naar een zwaard of een speer, dan is dat een teken van ongeloof. Die man die eerder genoeg had aan zijn slinger en zijn stenen en zijn staf, toen die streed door het geloof, die laat zich hier verleiden tot ongelovigheid. In plaats van de geestelijke wapenrusting te hanteren, vraagt David nu naar vleeselijke wapens. En hij zou daarmee zijn sterkte in plaats van in de Heere, buiten de Heere zoeken. Maar dat is toch maar wel echt de vraag, gemeente. Hoe kan een wapen uit het heiligdom afkomstig ondeugdelijk zijn? Hoe kan een wapen uit de hand van de priester gekregen vleeselijk zijn? Hoe kan een wapen uit de wapenkamer van het heiligdom zelf verkeerd zijn? En precies zoals ook van het voedsel uit het heiligdom, die toonbroden die David meeneemt, precies zoals er van dat voedsel naar het woord van Jezus zelf niets verkeerds te zeggen valt, zo valt er, denk ik, ook van zijn zwaard niets verkeerds te zeggen. Maar zover is het nog niet. Eerst bedenken we met elkaar dat David naar het heiligdom ging. Als een vluchteling, een opgejaagde, een prooi. En hij gaat naar Nob, want daar staat in die tijd de tabernakel, de tent. Nob, een plaatsje in het centrum, in het hart van het gebied van Benjamin. En het is inderdaad zoals we zongen, gemeente, voor David, in ver afgelegen streken. Schier bijna bezweken dus, zoek ik hulp bij u alleen. Want dat is het toch wat David doet. Jongens en meisjes, er is voor David nergens plek meer. Geen veilige plek. Waar hij zich ook vertoont, overal schuilt en dreigt het gevaar. En Saul zal er alles aan doen om hem te vinden. David is nergens zijn leven zeker. En als er dan nergens geen plaats meer is, dan gaat hij naar de Heere toe. Dat is het toch. Als je naar het heiligdom gaat, dan ga je toch naar de Heere toe. En is dat niet iets waar jij en ik, waar wij allemaal heel veel van leren kunnen, gemeente? Waarheen begeven wij ons? Om heul, om hulp, om heil, verlegen. Dat moet je leren. Je heul, je hulp, je heil, alleen bij u, bij de Heere te zoeken, dat moet je leren. Ik mag ook zeggen, dat wil hij je leren. Met alle liefde van zijn goddelijk hart. Maar het moet je leren. Want dat zit niet in ons bloed. Dat komt niet in ons op. Daar komt ons boze hart niet op, eenvoudigweg. Want in plaats van te vluchten tot God, zijn wij als zondaren van huis uit alleen maar bezig met te vluchten voor God. En ik weet wel, als een mens in nood komt, dan gaat hij roepen. Nood leert bidden, zeggen de mensen dan. Dat is natuurlijk niet zo. De Heere kan het gebruiken, maar de Heilige Geest leert je bidden, niet de nood. Maar heel dikwijls is het zo dat een mens in de nood tot God roept, niet om God. Niet om een verlosser, maar enkel om verlossing. Die mens is er niet om hem te doen, maar om zichzelf. David heeft de Heere zelf nodig gekregen. Nodig om verlost te worden van het allergrootste kwaad. En dat is niet zo. Heeft de Heere nodig gekregen om verlost te worden van de allerhoogste dreiging. En dat is niet het zwaard. Heeft de Heere nodig gekregen om verlost te worden uit de grootste benauwdheid. En dat is niet die van een vogel vrij verklaarde. Dat grootste gevaar, dat begrijpt u wel. Die grootste dreiging, die grootste benauwdheid ging uit van zijn zonde. Van het bederf, van de duisternis. En weet je, als dat je tot de Heere brengt, hè, als dat je nou naar hem toe drijft, je bewust van je eigen reddeloosheid en je hulpeloosheid en je bewust van je kansloosheid om ooit de zaligheid en het leven en de vrede te vinden in jezelf en met jezelf. Als dat je nu tot God doet gaan, ja, dan weet je het adres voor de volgende keer. Dan weet je het adres waar je ook met alle nood en dood naartoe kan gaan. Dan weet je het schuiladres waar je de veiligheid kan zoeken als er nergens meer veiligheid is, zoals voor David. Je schuilen kan en geholpen wordt. David gaat naar de Heere toe. Gemeente, wat is het een geweldig voorrecht dat te mogen doen. Als je nergens hulp kan vinden, jongelui. Als je van die brandende vragen hebt die niemand voor je kan beantwoorden. En die je zo hartstochtelijk verlangt. Als niemand je raad kan geven. Als u vastloopt, gemeente, en klem loopt. Met de zonden en de zorgen. Als je leven op de schop gaat, zoals dat van David. Op de schop van de beproefdheid. Dan naar hem toe. Weten te gaan. Kent u de stille blijdschap die dat geeft? De rust. De balsem in je hart. Als we ermee naar de Heere toe gaan. Hij die je woorden verstaat, maar ook je gedachten. Staat in Psalm 5. Hij die getrouw is en machtig. Hij die zich niet vergissen kan. Die nooit zijn werk loslaat. Die nooit zijn kind loslaat. Hoe die ook zijn best doet om zich aan de greep van God te ontworstelen bij tijden. Die God die je weten laat. Dat hij het altijd tot een goed einde brengt. Dat hij het tot een eeuwig goed einde brengt. Biddend brengt de geest je in de stilte, midden in de storm. Zoals David. Wat zoekt hij in dat heiligdom? Misschien dat een van jullie zegt, ja, dat is nogal wie dus. Hij vraagt om brood en om een wapen. Jawel, jawel. Maar volgens Doeg, die daar een beetje achteraf staat en die het allemaal ziet en die het gauw aan Saul gaat vertellen, volgens Doeg heeft David daar nog wat gezocht. Niet alleen brood, niet alleen een wapen. Ook het woord. Doeg zegt tegen koning Saul, Achimelech de priester heeft ook de Heere voor David gevraagd. Wat betekent dat? Als je toen ter tijd geestelijke vraag had, wat de wil van God was, als je voor een belangrijke beslissing stond, als je met een vraag zat waar je geen antwoord op wist, dan kon je naar de priester gaan en die vroeg dan de Heere voor je. Met andere woorden, die vroeg aan de Heere wat zijn woord voor je was, zijn wil met je was, wat zijn weg met je was. En dat deed de priester terwijl hij zijn bijzondere kleed droeg, zijn bijzondere schouderkleed dat de efod heet. Dan stond hij als een bemiddelaar tussen die mens en God in om de Heere te vragen. Met andere woorden, behalve om brood en behalve om wapens is David ook naar het heiligdom gekomen om het woord van God te vragen. En niet te vergeefs. Was al wonderlijk genoeg, gemeente. Want David staat met zijn halve waarheden voor Achimelech. We kunnen moeilijk zeggen dat hij volkomen oprecht is. En dan zou het toch helemaal niet vreemd zijn als de Heer had gezegd tegen Achimelech, stuurt iemand maar weg. Dat is zo'n wederhorige zoon. Stuur die maar weg. Ja, reken maar dat de Heer het met David gehad heeft over zijn onwaarachtige woorden. Dat is uitgesproken hoor. Dat is uitgesproken. Daar is David klein mee geworden voor God. Onherroepelijk. Maar de Heere laat ons hier zijn grote barmhartigheid zien, gemeente, dat hij David, die de toevlucht neemt in het heiligdom, niet wegstuurt. niet met lege handen laat staan. Nee, maar dat hij hem niet schaamrood laat staan. David die hem nu aanloopt. Psalm 34, die gaan we straks ook zingen. Is in deze tijd van Davids leven ontstaan ook. En daar zingt hij ervan, hè. Hij liet ze nimmer schaamrood staan. Ze liepen als een stroom hem aan. En zo heeft David het zelf als een ontrouw jegens God. En tot zijn eigen diepe beschaming, stel ik me voor. Zo heeft hij het ervaren. En nog eens. Zijn bedrog is een schandvlek op zijn eigen naam. En bovendien een schandvlek op Gods naam. En als we straks zien hoe David zich aanstelde als een krankzinnige. Bij de poort. Bij Achish, de koning. Om uit de handen van de Filistijnen te blijven. Dan moeten we daar beschaamd van opzien. En toch zoekt dit dwalende kind met al zijn afmakingen, met zijn zonden, waar de Heilige Geest hem ongetwijfeld op gewezen heeft, toch zoekt hij het op de enige goede plek. Hoor maar. En dat niet te vergeefs. Luister maar. Wat doet Achimelech? Hij heeft de Heere gevraagd voor David. Hij geeft hem brood. Die oude toonbroden die toch net vervangen waren door nieuwe, door verse. En hij geeft hem dus dat zwaard van Goliath. Die reus, zoals je weet, die door David verslagen is in het Eikendal. Dat zwaard, gemeente, dat daar kennelijk in het heiligdom bewaard is geweest. Dat daar gelegen heeft. Ik stel me dat zo voor dat dat zwaard daar naartoe gebracht is als een dankoffer jegens God. Als een uitdrukking van de dankbaarheid voor de overwinning die hij gegeven had. De overwinning op Goliath, op de Filistijnen. Dat zwaard, dat was voor het aangezicht van de Heere neergelegd als een belijdenis. Gij, Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Dat zwaard... Dat is er, zegt Achimelech, de priester. Het zwaard van Goliath de Filistijn, die gij sloeg in het Eikendal. Zie, dat is hier, gebonden in een kleed achter de efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neem het. Want er is hier geen andere dan dit. En zoals al opgemerkt, gemeente, dat is volgens sommigen af te keuren. David, die eerder genoeg had aan zijn slinger en zijn steen en aan zijn stok, vraagt hier naar zwaarden en speer. Maar toch denk ik met Calvijn liever mee. En bezien we het liever met hem zo dat Gods voorzienige zorg dit wapen hier bewaard heeft tot de dag dat David het nodig had. Het zwaard van Goliath. Het zwaard waar volgens David zelf niets mee te vergelijken is. Er is zijns gelijke niet, zegt hij. Geef het mij. Reuzenzwaard van Goliath. Zoals gezegd, het zal als een dankoffer naar de tabernakel zijn gedragen. En daar ligt het, achter de efod. Ik noemde dat al even, de efod, dat is het schouderkleed van de priester. Wat hij aan had als hij de Heere om een woord vroeg. En als hij het niet aan had, dan hing die efod wijd uitgespreid in het heiligdom. Dat priesterkleed dus. En achter dat priesterkleed ligt het zwaard van Goliath. Gemeente, ik denk dat er zo een heel bijzondere sprake van dat zwaard uitgaat. Een bijzondere getuigenis. En David, die zondig en klein als hij in zichzelf is en blijkt, als David hier bij de Heere schuilt als schuldig mens, die krijgt met dit zwaard toch van de Heere een tere, diepe en rijke troost mee. Hij ontvangt uit de handen van de priester het zwaard van Goliath. En hoe moet hem dat getroffen hebben? Dat zwaard, Ja, daar kleefden voor David natuurlijk buitengewoon veel herinneringen aan. Dat zwaard, dat herinnert hem aan Gods grote daden in zijn leven. En daarom, hoe moet het hem getroost hebben? Hoe moet het hem bemoedigd hebben? Dit zwaard herinnert aan de slag die God hem gaf. En zal die God die hem redde uit de hand van de leeuw en van de beer en van Goliath, zal die hem nu begeven? Zal die hem nu verlaten? Gemeente, het is alsof de Heere zijn eigen werk in Davids leven met dit zwaard wil bevestigen. Matthew Henry zegt dan ook in zijn uitleg: telkens als hij naar het zwaard zal hebben gekeken, zal die er bijzonder door zijn bemoedigd geweest. Het is alsof de Heere door middel van dit zwaard tegen David zegt: David, ik laat mijn werk niet los. Ik ben het in je leven begonnen. Ik heb door jou mijn werk in Israël gedaan. Ik laat het niet los. Ik laat u niet los, David. Hoezeer je ook viel en schuldig bent en valt en faalt, zegen uit het heiligdom, verkregen door een mens, een schuldig mens, die zijn hulp en heil alleen bij de Heere zoekt. Geef het mij. Er is zijns gelijke niets. Maar dan nog eens wat. Dit zwaard, gemeente, was ooit in de handen van Goliath een geweldige dreiging geweest voor David. Begrijp je? Dit zwaard, jongelui, was ooit op zijn hart gericht toen Goliath voor hem stond en tegen hem zei: jochie, ik zal je met mijn zwaard aan de vogeltjes voeren. Hij had zijn zwaard gewet en strijdde Goliath, en de punt wees met een dodelijke dreiging toen naar het hart van David. Alleen God had de strijd beslist. En met datzelfde zwaard Goliath letterlijk aan zijn einde gebracht. Met andere woorden, toen had God dit zwaard, dit kwaad van David geweerd. En wat gebeurt er nu? Nu keert hij datzelfde zwaard ook nog eens ten beste. En ik moest aan zondag 9 van de catechismus denken. Waar de vaderlijke zorg van de Heere beleden wordt en waar gezegd wordt dat hij al het kwaad van mij weert, maar ook dat hij al het kwaad wat hij mij in dit jammerdal toeschikt ten beste zal keren. En dat hij dat kan als een almachtig God, dat hij dat wil als een getrouw vader. Eerder had hij dit zwaard in de strijd met Goliath, eerder had hij dit zwaard van David geweerd. En nu gaat de Heere het ook nog eens ten beste keren. Het zwaard, jongens, wat David eerder bedreigde, dat wordt nu een zwaard wat hem zal beveiligen. In de hand van de reus was het een bedreiging, maar uit de handen van de priester ontvangt hij het als een beveiliging. En let erop, dat zwaard wat nu ten goede is gekeerd voor David, komt van achter de efod. Het priesterkleed. Verstaat u de prediking die daarvan uitgaat? Het priesterkleed dat een prediking van Christus is. De priester. Dat dreigende zwaard van Goliath, dat ooit zo dreigende zwaard, dat hier van achter het priesterkleed komt, is nu tot beveiliging. Met andere woorden, gemeente, laat het ons niet zien dat dankzij de priesterdienst van hem, daar wijst toch die efod op, dat priesterkleed, dankzij de priesterdienst van Christus verandert de vloek in een zegen. En het zwaard van Goliath, het zwaard wat ten dode was, wordt een zwaard des geestes. Dankzij de priester verandert vloek in zegen. Omdat die priester Christus zelf door het zwaard geraakt werd. Toen de Heere zei: zwaard, ontwaak tegen mijn herder, staat in de kleine profeten. Misschien is het voor jullie moeilijk te snappen. Kan ik best begrijpen. Moet je dit onthouden. Het zwaard van Goliath, wat ooit David zo gevaarlijk had bedreigd, dat zwaard zal hem nu voortaan beschermen. Wat een verschil. En wie heeft daarvoor gezorgd? De Heere. Dat spreekt die efod, dat priesterkleed, uit. De gemeente, dat kunnen we natuurlijk toepassen, voor onszelf bedoel ik, op dat machtige, tweesnijdend, scherpe zwaard van het woord. Dat tweesnijdend, scherpe zwaard dat volgens Johannes op Patmos uit de mond van Christus uitgaat. Zijn woord, dat zwaard, dat tweesnijdend, scherpe zwaard, dat ons zondaren tegen is. Want dat woord wijst ons aan. Dat ontdekt ons, dat ontmaskert ons en dat veroordeelt ons als schuldenaren voor God. Maar dankzij de priester verandert dat zwaard wat tegen ons is in een zwaard dat voor ons strijdt. Precies zoals het zwaard van Goliath van achter de efod nu David zal beveiligen. Maar wat dacht u? Met het oog op alles wat ons in dit leven tegen is. Alles wat ten kwade is, omdat de boze er ons mee dreigt. Want dat zwaard van Goliath, dat staat natuurlijk symbool voor de aanslagen van de boos in het Oude Testament. Goliath, ik zei dat al, had David gedreigd ermee te verdelgen. Wel, heb jij nooit kennis gemaakt met dat vervaarlijke zwaard waarmee de boze je kan belagen als hij de verzoeking ter hand neemt in je leven? Of zelfs als hij het woord ter hand neemt in je leven. Twist met je ziel, zoals hij twistte met de Heere Jezus bij de verzoeking in de woestijn. Toen hij de Heere Jezus nota bene bestreed met het zwaard van het woord. Er staat toch geschreven. Maar wat gebeurde daar? In de handen van de priester Christus. Met dat zwaard tot het zwaard waarmee hij de boze overwon. Het werd tot een zwaard des geestes. En inderdaad, zijns gelijke is er niet. Geef het mij. Als je het zwaard van hem ontvangt, voor je de efod hier getuigt, Christus, zal het je beveiligen voor de dood in plaats van dat het je zal verderven. Maar ik zou het wat breder willen toepassen, gemeente, vanavond, ook gelet op de context van deze geschiedenis. Goliath's zwaard was een dodelijke dreiging geweest, afkomstig uit de duisternis. Het was op Davids leven gemunt geweest, hem ten verderven. Wel, hoeveel komt er in ons leven op ons toe? Op onszelf, op onze gezinnen, wat ons dreigt te schaden, wat ons ten kwade lijkt te zijn. Misschien gaat u er dwars doorheen op dit moment. Er kan geweldig veel tegen zijn in ons leven. Het belaagt je, het bedreigt je. En het brengt zoveel raadsels met zich mee. En zoveel vragen. En in een vlaag van wanhopigheid zou je geneigd zijn om misschien in je gebed te zeggen: Heer, hoe kunt u dit nu toch ooit ten beste keren? Waarbij we vooral natuurlijk niet moeten vergeten dat we vooral door eigen toedoen in al dat kwade zijn terechtgekomen. Door de zonde. Maar als je de Heer dat nou erkent. En daarom juist ook nodig hebt gekregen. En hem bekend, Heer, ten diepste. Is dat wat ik verdiend heb? Ten volle. Dan ga je dit wonder verstaan dat de Heere het ten beste kan keren. Dat wat tegen was in je leven, dat gaat nota bene zegen afwerpen. Is mogelijk. Bijbels voorbeeld Jozef. Jozef wordt in die put gesmeten, afgevoerd naar Egypte. Die jongen zal zich geducht hebben afgevraagd, hoe moet dit toch? En later zegt hij tegen zijn broer, als die onder de koning is en ze ontmoeten elkaar weer. Wat gij ten kwade hebt gedacht, heeft God ten goede gedacht. Dat wat tegen was, dat gaat een zegen meebrengen. En dat enkel dankzij Christus. Zijn priesterlijke werk. Dit zwaard van de dood. Wat David ooit bedreigd had. Van achter de efod gehaald. Het priesterkleed. Wordt een zwaard des geestes. Mag ik het heel concreet maken? Er kan wat in je leven gebeuren. Misschien een heel ingrijpende mislukte relatie. Dat kan ook heel ingrijpend zijn. We hoeven niet altijd aan dezelfde dingen te denken. Een tijd van depressie. Tijd van zorg, grote zorg. Vult u het verder maar in en aan. Er kan een tijd komen. Als we ons hulp en ons heil bij de Heere zoeken. Hè? Dat je het een plaats mag geven in je dankgebed. Echt waar. Toen niet. Toen het er was, toen huilde je. Maakte je bang. Misschien wel radeloos. Het zwaar dreigde. Maar de Heere liet er iets goeds uit voortkomen. Christus. Hij is zo'n zaligmaker, gemeente. Dat hij zelfs nog dat verandert. In iets wat tot behoud meewerkt. En niet tot je verderf is. Je vond de Heere erdoor, misschien door wat er gebeurde. Je vond vrede. Of later kwam je erachter dat je voor iets veel groters bewaard bent gebleven. Door wat er was gebeurd. Hij keert het ten beste. Dat is zijn priesterlijke werk, gemeente. Terwijl, dat is de keerzijde. Terwijl alle tegenheid in dit leven. Voor de goddeloze. Want eenderlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, zegt de Bijbel. Terwijl de tegenheid voor de goddeloze een voorteken is van die nog veel grotere ramp die zich straks gaat voltrekken als God er niet tussen komt. Maar wie zijn hulp en heul bij hem zoekt, zoals David, schuldig als die is. Ik denk dat hij zelf gekrompen is onder die goedheid van God, die hij niet verdiend had. Maar wie het bij hem zoekt, die komt erachter dat de Heer het wonderlijk goed kan maken. En zal maken. En dat hij dat doet uit pure gunst. Hij krijgt een wapen tot zijn beveiliging van achter de efod. Het is genade dat God het zo goed heeft gemaakt. Nu terug naar David. Misschien dat jij denkt, ja, wat heeft die man daar nou aan? Die is als een voortvluchtige, als een bestredene, als een wankele gelovige. Weet hij niet waar hij het zoeken moet? Ja, dat weet hij wel, want hij zoekt het bij de Heere natuurlijk. Maar wat heeft hij nu aan deze hemelse les? Dat God hem laat zien, David, ik maak er, en dat bedoel ik natuurlijk niet oppervlakkig, ik maak er het beste van voor je. Ik zal het alles ten beste keren. Kijk maar naar het zwaard. Het heeft je ooit bedreigd. Nu mag het je beschermen. Uit mijn gunst. Wel, ik denk dat David niet beter geholpen had kunnen worden dan zo. Dat hij niet dieper getroost had kunnen zijn, gemeente, dan zo. Dan nu de Heere hem laat weten, laat zien zelfs. David, ik zal zorgen. Ik zal zorgen. Hoe het ook gaat, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hou het er nu op, David, dat ik in gunst zal zien op wie mij vreest. Ik laat mijn werk niet los, David. Ik laat jou niet los. Het zwaard mag je bewijs zijn. Inderdaad, er is zijns gelijke niet. Gemeente, betere troost is niet te vinden dan wanneer de Heere op de nulpunten van je leven je verzekert: en ik zal het alles wel maken. Laat het maar aan mij over. Ook waar u het niet begrijpt en het u veel te groot is en veel te wonderbaar. Het zal je misschien schampen en schaven en schuren, maar schade zal het je niet. Daar staat mijn priester Christus voor in. Ik weer het van je of ik zal het ten beste keren. Wat David eraan had. Let maar op de uitkomst. Hij heeft er zelf van getuigd. Psalm 34, ik zei het al, is in die dagen in zijn hart geboren. En voordat ik nu wat regels uit die psalm citeer, gemeente, wat denkt u nu te horen? Een klacht? Een snik? Een zucht? David zingt: komt, maak God met mij groot. Waarom? Ik heb de Heere gezocht. Ik heb de Heere gezocht. We hebben het gezien vandaag. En hij heeft mij geantwoord. En hij heeft mij uit al mijn vrezen gered. Hoe wonderlijk. Die zondaar die zo gevallen was. En zo zichzelf tegengevallen was. En ik weet wel, Psalm 52 is in die tijd ook ontstaan. Die hebben we al gezongen. 56, die gaan we ook nog zingen. Het zijn psalmen die roepen om God. En toch straalt er een geweldig Gods vertrouwen in door. En mag David roemen, niet in zijn Gods vertrouwen, maar in die God die zo wonderlijk zorgt en die het zo wonderlijk met hem volhoudt. Die zo wonderlijk genadig is. Dat is wat. 3 psalmen. Waarvan een gouden kleinoot, 56. In die diepte. 3 psalmen. In die diepte zijn ze geboren. Ziet u wel. Hoezeer God het ten beste keert. En hoort u wat de vrucht daarvan zal zijn. Ook in het leven van u en jij. Die de Heere vreest. Hoe donker ook zijn weg mogen wezen. De vrucht zal zijn: kom, maak God met mij groot. Amen. We gaan de psalm zingen, gemeente, die David in die omstandigheid in zijn hart gelegd kreeg door de Heilige Geest. 34. Vers 2, komt, maakt God met mij groot. En 4, des Heeren engelschaart. Dus hij vertrouwt nog niet eens op zijn zwaard. Des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemelwacht rondom hem, die Gods wil betracht. Dus is hij wel, dat is goed, bewaard. Vers 2 en 4 van Psalm 34.
Thank you.
zeggen we samen de Heere dank. Goede Heere, wilt u ons in dat betrouwen ook leren gaan? Ja, dat wij als David, Heere, uw woning zouden verlaten. Hij ging onder de bescherming van de Allerhoogste. Diep schuldig, diep zondig, en toch liet u hem niet gaan zonder die zegen, om de priester, van wie die efod sprak, uw priester, Christus de Heere. Laat ons om hem, Heere, die ook stuk voor stuk mensen zijn, die in onszelf diep schuldig voor u staan, laat ons diezelfde zegen van hier gaan, want dan zijn we wel bewaard, zo zongen we, wel bewaard, en voor de tijd, en voor de eeuwigheid, wetend van die vaderlijke zorg, dat vaderlijke mededogen, waardoor u alle kwaad van ons weert, of ten beste keert, en van alle goed verzorgd. Heere, heb dank voor het woord van uw mond. U hebt het ons gegeven. We geven het in uw handen terug en we bidden van u. Wil er uw heerlijke werk mee doen en heerschappij voeren in de harten van klein en groot, ook in Stellendam. Heere, we zeggen u dank dat u ook het hart van kandidaat van der Linde gebogen hebt om naar deze plaats te komen en als dienaar van dat woord ook de gemeente te mogen wijden en leiden. Heere, wil hem een goede ingang bereiden, alle voorbereidingen zegenen, opdat deze gemeente met haar dienaar en uw dienaar met uw gemeente in vreugde mag voortreizen. En dat er in Stellendam, Heere, ook door zijn bediening velen worden toegebracht. Die schare die niemand tellen kan, als onderdaan geworven voor Davids grote zoon. Heere, sta in voor uw eer, opdat hij ook hier zal wonen en zich luisterrijk vertonen. Tot uw lof, maar ook tot zegen van de gemeente en van hen die nog van verre staan. Horen zo ons dankend bidden en biddend danken. Omwille van de priester, uw naam ter eer. Amen. We zingen nog van 56 het vierde. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En wat er volgt in het vierde vers van Psalm 56. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En draagt met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.